Welkom bij Overprikkeld, de podcast die authentieke ervaringen deelt over prikkelgevoeligheid. Om jou te informeren over een onderwerp dat in onze maatschappij veel breder verspreid is dan we denken en om handvaten te geven om je eigen balans terug te vinden of iemand opnieuw in evenwicht te helpen brengen. Door met ervaringsdeskundigen, therapeuten en ondernemers in gesprek te gaan over oorzaken en oplossingen en over het leven zoals het is. Ik ben Michelle, partner en dogman van Lexi, hoogsensitief, introvert en jawel, prikkelgevoelig. Met Studio Snoes wil ik mijn klanten hun zintuigen laten herontdekken en producten en diensten aanreiken om er gericht mee aan de slag te gaan. Niet louter ter ontspanning of uit zelfzorg, maar om effectief tot rust te komen. Met de tweewekelijkse podcast Overprikkeld hoop ik hetzelfde doel te bereiken. Dag Maarten.
Dag Michelle.
Het is heel raar om elkaar met de voornaam te benoemen, want wie ben jij?
Ik ben jouw vriendje, al gedurende 10 jaar.
Inderdaad, we zijn bijna 10 jaar samen. Ik heb mijn vriend uitgenodigd om eens aan hem vragen te stellen over hoe het is om met mij als prikkelgevoelig persoon of hoogsensitief persoon samen te zijn. Stel jezelf eens voor, kort aan de luisteraar.
Ik ben Maarten Verkouteren, 33 jaar. Wij wonen alle twee al heel ons leven in Westmalle. Nu al 10 jaar wonen wij samen in de Schapenstraat. Hè. Ik werk bij Kingspan al 4 jaar. Ik studeer ondertussen al 2,5 jaar een masteropleiding. Met nog 1,5 jaar te gaan. En dus, zoals al gezegd, al 10 jaar samen met Michelle Geentjes. Een prikkel, een overgevoelig... Nee, een
hoogsensitief
meisje. Mm-hmm. Dus... Ja, en ik wil graag eens met jullie dit doen, om je te steunen.
Dankjewel. Hoe is het met jou vandaag? Hoe is uw dag al verlopen?
Zoals gewoonlijk altijd opstaan, eerst blijven liggen en een koffietje. Dat is onze gewoonte dat we al een hele tijd doen. En dan wel beginnen nadenken over dit moment, over deze podcast, omdat ik dat zelf niet zo heel gewoon ben. Ik bereid mezelf altijd heel graag goed voor en dat ging niet goed op dit. Dus het was een beetje een spannende dag om te beginnen.
Mm-hmm. Vertel eens, we zullen beginnen bij het begin. Hoe hebben wij elkaar leren kennen?
Dus 10 jaar geleden. Eerste oogcontact was op de bus van de lijn. Mm-hmm. Een heel romantisch moment natuurlijk al. En dan daarna ben ik eens met mijn vriend Anthony Bal naar een cafeetje in Westmalle gegaan. Dan zaten we met z'n tweeën aan de toog en dan zag ik u terug achter de toog, al werkend. En ik was bezig met een bus in te zetten voor een feestje in Duitsland. En jij wou ermee mee. En zo had je mij gecontacteerd. En sindsdien zijn we beginnen chatten met elkaar. Mm-hmm. Dat was toen los in mijn examenperiode van mijn bachelor toen. Dat heeft mij heel veel tijd ontnomen van het studeren. Maar op het eind van de rit was ik er toch nog door, dus dat was positief. En ik denk, na 6 weken of zoiets, waren wij samen. Of zo.
Mm-hmm. Dat was ook een moment dat wij elkaar leerden kennen. Toen wist ik zelf ook nog helemaal niet dat ik hoogsensitief was. En toen kwam dat er ook helemaal nog niet zo hard door. Hè. Het bewijs daarvan is dat ik werkte achter de toog van een café. Ik denk dat ik dat nu niet zo snel opnieuw zou doen. En ook dat we elkaar leerden kennen om naar een feestje te gaan, dus echt een festivaletje in Duitsland. Ik denk dat je op zo'n moment jong bent en nog heel veel aan kunt. Plus ook, er waren nog niet echt triggers geweest voor mij, waardoor dat die hoogsensitiviteit naar boven kwam. Vanaf wanneer is het tussen aanhalingstekens misgelopen? Vanaf wanneer zijn er bij jou alarmbelletjes beginnen afgaan van... er is iets met Michelle, het gaat er niet helemaal goed mee, ik merk er toch iets verschillend aan. Hoe ging dat voor jou?
Ik denk een van de grootste triggers was dat Louis 4 jaar geleden gestorven was, maar ik denk dat het een beetje een sneeuwbaleffect was. Ook bij uw vorige job, daar was je ook niet helemaal, helemaal tevreden met wat je moest doen. En stevende je af op een burn-out ook. Mm-hmm. Ons Lexi is ook kortelings nadat Louis gestorven was aangevallen door een Duitse herder. En ik denk dat het een in-in verhaal is waardoor dat allemaal een beetje is geëxplodeerd. Mm-hmm. Ik denk dat toen COVID is gestart, na die escalatie. En dat was een klein beetje een redding voor u, denk ik ook.
Dus, mm-hmm. En welke hele concrete dingen merkte je aan mij?
Niet meer zo heel gelukkig zijn in het dagelijkse leven. Kort, dat je niet zo heel veel kon hebben. Mm-hmm. Kort lunchen. Mm-hmm. Maar dus heel emotioneel. Met minste was het te veel eigenlijk en kon je het bijna niet meer aan. En dan was het ook, ik denk dat je niet echt in de toekomst een oplossing zag, niet op lange termijn, op korte termijn, dus dat er echt wel hele belangrijke dingen moesten veranderen.
Ja. Wanneer was zo het moment voor jou dat je zelf echt dacht van, hier moet iets veranderen, want dat gaat zo echt niet verder?
Ja, maar ik denk dat dat toen kortelings voor COVID was. Mm-hmm. En toen was COVID daar en dat zorgde eigenlijk heel onrechtstreeks al een klein beetje voor een beetje een ontlading of een gedeeltelijke oplossing op dat moment.
Ja, klopt. Want toen op dat moment was het vooral een groot struikelblok voor mij met mijn huidige werk. Dus toen COVID kwam, zat ik eigenlijk al 4 weken thuis op aanraden van de dokter en de psycholoog. Omdat ik echt wel sterke burn-out symptomen vertoonde. Maar toen kwam COVID en mocht ik thuis blijven, moest iedereen thuis blijven. Heb je me toen ook zien veranderen en op welke manier?
Mm-hmm, sowieso veranderen. Er was terug een hele druk van je schouders. Dus je was veel minder emotioneel. Maar ook dat was op korte termijn wel een oplossing, maar ook niet op lange termijn. Mm-hmm. Dus vanaf wanneer dat de scholen terug open gingen. En ook al was dat maar 1 of 2 dagen per week dat je naar school moest, vanaf dan was dat al terug te veel. Dus er was eigenlijk niks structureel veranderd.
En hoe is dat dan wel structureel veranderd?
Ik denk met Studio Snoes, denk ik. Mm-hmm. Ik weet nog wel heel goed dat je toen zo hard aan twijfel was. Je was ondertussen al wel enige tijd met Studio Snoes ook al wel bezig. Ik denk september. En dan een jaar en 3-4 maanden later heb je dan de volledige sprong gemaakt. Mm-hmm. En wij waren er toen over aan het babbelen. Ik weet nog dat uw familie ook. En die bedoelde dat natuurlijk heel goed. Je hebt zo'n goede job en zoveel. Mm-hmm. Dat is zo standvast. En dus waarom zou je dat nu opgeven? Ik denk dat wij alle twee hetzelfde dachten. Kom, springen en doe maar. En beleef je droom en... Mm-hmm. Ik denk dat we vandaag de dag heel blij zijn dat je toen die sprong hebt gemaakt. Want dat heeft u als persoon heel hard toen ontplooien. En het was goed voor jou. Mm-hmm.
Nu hebben we het al een hele tijd over mij gehad. Maar hoe was dat voor jou toen ik echt zo in met die burn-out symptomen zat? Ik had toen ook heel veel last van angststoornissen. Kan je van die angsten misschien iets vertellen dat ik had?
Ja, angsten, denk ik iemand te verliezen ook of zo. Ook misschien naar onze selectie toe of ook naar mij toe. Mm-hmm. Als ik zelf een avondje ging stappen met de vrienden. En dan was je altijd heel ongerust. Je deed geen of doet tot op vandaag. Mm-hmm. Nog altijd geen ogen dicht als ik dan weg ben. Mm-hmm. Het goede is, ik ben minder en minder beginnen weggaan. Dus dat lost ook een beetje nu op uw problemen. Mm-hmm. Maar met onze selectie ook, af en toe gaan wandelen zonder leiband bijvoorbeeld is heel moeilijk voor u. Dat mag natuurlijk niet. Dus... Mm-hmm. Maar ik doe dat dan zelf wel. En ik denk dat je zelf ook wel beseft dat heel een vrij gevoel geeft als dat kan. Ja. Maar ik denk dat daar nog altijd, ik denk dat met Louis af te geven een van de triggers was. En, mm-hmm.
En ik ga nog even terugkomen op de vraag die ik daarjuist eigenlijk ook nog stelde. Hoe was dat voor jou?
Ik had er ook wel wat begrip voor, ik snapte het wel, maar ik denk dat we daar zelf wel wat in zijn naar elkaar tegemoet gekomen. Ik ben zelf ook al ondertussen 10 jaar ouder geworden, mij zegt het ook niet meer zoveel om zo frequent weg te gaan. Maar af en toe was dat natuurlijk wel, als er veel berichtjes gestuurd werden, dat af en toe wel was mm-hmm. Hoeft voor mij niet per se. Mm-hmm. Die angst,
Je was inderdaad heel snel heel begripvol voor de situatie, maar kunt je jezelf voorstellen dat er heel veel partners zijn van mensen die op dat moment struggelen met hun prikkelgevoeligheid of die echt ontdekken van of die afsteven op een burn-out of ontdekken dat ze hoogsensitief zijn, autisme hebben, ADHD hebben, dat dat voor partners ja, niet zo eenvoudig is op dat moment.
Ja, ik denk dat het ook soms een klein beetje is hoe goed dat je zelf in balans bent als partner zijnde. Ik denk dat wij alle twee een heel moeilijke, niet altijd even gemakkelijke 10 jaar hebben gehad. En dat je zelf ook soms een beetje nog de ruimte moet hebben om genoeg tijd of genoeg ruimte te geven of gevoelig genoeg te reageren. En ik heb wel geleerd al om soms, wij hebben bijvoorbeeld wij zijn opgevoed met een heel harde, gewoon werkmentaliteit en gewoon doorzetten en dan gaat dat probleem vanzelf weg. En ik denk dat wij zijn heel verschillend, maar wel complementair, denk ik. Mm-hmm. En dus jij hebt mij daar ook veel in bijgedragen en zonder het ook goed te beseffen een beetje geleerd hoe beter om te gaan met mensen, denk ik. En dan is dat in het algemeen met mensen, niet alleen met u bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Dus wat is het advies? Stel nu dat hier iemand voor u zou zitten die zegt, ik heb pas te weten gekomen dat ik hoogsensitief ben, maar mijn partner heeft het daar super moeilijk mee. Wat voor advies zou je die persoon geven? Of zou je de partner van die persoon geven?
Ja, om eerst even het te laten bezinken wat uw partner juist aangeeft. En probeert ook een klein beetje meer te polsen wat dat juist de grondreden daarachter is. Mm-hmm. Een gevoel wordt veroorzaakt door een bepaalde reden. Wat is die reden? Ja. Wat kunnen we daaraan doen?
Ja, dus. En dat is soms heel moeilijk, hè, voor mij dan. Want je zit heel vaak een spiegel voor. Dat je me echt een beetje dwingt van te kijken naar de oorzaak. Van, maar ja, maar waarom voelt je je nu zo? En dat is soms zo moeilijk, want zeker als gevoelig persoon krijg je dan vaak het antwoord van, ja, ik weet niet waarom ik mij zo voel, of ik voel mij gewoon zo en ik kan daar geen feiten aan koppelen. Maar doordat je me dan toch op een of andere manier dwingt en zeker de tijd en de ruimte geeft om even dieper te gaan graven, dat is zeker niet altijd makkelijk, maar daar kom je wel het verste mee uiteindelijk.
Mm-hmm. Ja. En ik denk ook gewoon, hoeveelste langer dat je samen bent, hoeveelste meer dat je elkaar begint te kennen en we hebben niet altijd nog veel woorden nodig om te weten wie dat even een klein beetje meer afstand nodig heeft of wat dan ook. Dus ik denk dat dat wel gemakkelijker wordt.
Ja.
Naarmate de jaren vorderen.
Hoe is het om samen te leven met een hoogsensitief persoon?
Ja. Hoogsensitief, dat valt wel mee. Ik ben samen met Michelle en iedereen heeft zijn zijn eigenschappen, hè? Dus het hoogsensitieve, dat steekt soms wel de kop op, maar in het algemeen heel leuk.
Dus er zijn ook voordelen aan.
Ja, absoluut, absoluut. En dat zou ook geen 10 jaar al samen zijn. Dus het is een heel leuk leven. Hè? Dus af en toe zijn er moeilijkere momenten, maar het hoogsensitieve is niet alleen, is niet allesomvattend in onze relatie. Dus af en toe is dat zo en dan probeer ik u een beetje op te vrolijken of wat dan ook. Maar
mm-hmm. En zijn er ook voordelen aan?
Ik denk in het algemeen, naar hoogsensitiviteit. Of bijvoorbeeld, jij bent ook meer introvert, ik ben meer extravert. Wat zijn de voordelen? Ja, wij zijn meer naar elkaar toe gegroeid. En ik denk dat wij... Ja, ik ben rustiger kunnen worden door u ook. Ik heb heel veel slaapproblemen al gehad. En doordat jij meer... Jij wist meer hoe om te gaan met gevoelens en zintuigen. En jij hebt mij er op 1 of 2 nachten in kunnen helpen. Mm-hmm. Om tot rust te komen. Dus ik zie dat wel als een heel groot voordeel voor mij als persoon.
Mm-hmm. Heb je soms al gemerkt dat mijn hoogsensitiviteit tussen ons is komen te staan?
Soms is het een beetje als ik zelf in een rush ben. Met werken en de combinatie met studeren zit ik soms in zo'n rush dat ik op dat moment weinig ruimte heb om veel emotie te kunnen verwerken of zo. Mm-hmm. Maar dat komt dan, dat is dan niet per se een groot probleem, maar dan neemt dat bij mij iets meer tijd in om er goed op te reageren. Dus dan zwijg ik meestal de eerste 5 à 10 seconden, denk ik.
Ja, en dan moet ik je een beetje ruimte geven.
Ja, maar dat komt dan wel snel genoeg. Maar...
Ja. Je hebt daar juist ook al gezegd, hè, jij bent extravert en ik ben introvert. Ik denk dat er heel veel koppels, dat herkenbaar is voor velen. En ik weet ook van op Instagram dat er veel volgers zich afvragen hoe wij daar praktisch mee omgaan. Want dat lijkt heel vaak iets tegenstrijdig door de ene partner introvert en de andere extravert. Maar kan je eens vertellen hoe wij daarmee omgaan? Want ik merk daar zelf dat we daar niet al te veel problemen mee hebben, wel?
Ik denk, als ik zelf zou samen zijn met een extravert persoon zoals mezelf, zou ik absoluut geen rust vinden. Dan zou ik de hele tijd veel te snel gaan en veel te snel lopen. Ik denk dat dat juist een heel goede aanvulling is in die twee componenten in een relatie.
Mm-hmm. Is dat ook een beetje de succesformule van onze relatie, denk je?
Ik denk het wel, maar dat is heel specifiek. Hè. Hoe introvert, hoe extravert. En ik denk dat dat juist moet matchen. Ik denk dat er ook misschien extremen in zijn. En dan weet ik ook niet of dat hetzelfde resultaat zou geven. Het is ook niet alleen die twee eigenschappen dat ervoor zorgen dat bij ons een succesformule is. Ik denk dat het plaatje als twee personen is.
Mm-hmm, klopt. Soms heeft dat ook voordelen natuurlijk, dat jij extravert bent en ik introvert. Want als jij bijvoorbeeld, jij laat je batterijen op door sociaal contact, dus jij gaat heel graag met vrienden eens iets doen en ik ben heel graag alleen thuis. Mm-hmm. Dus dat komt dan prima uit dat jij even weg bent en dat ik even het huis voor mij alleen heb. Maar vind je dat soms jammer dat ik zo introvert ben? Want ik kan me wel herinneren dat je misschien soms zoiets hebt van, het zou toch leuk zijn dat Michel ook eens meegaat of iets meer sociale contacten heeft? Of...
Vroeger meer dan nu. Omdat zelf, ik ga, af en toe ga ik nog wel eens iets doen, maar veel minder, omdat ik er zelf ook veel minder nood aan heb. En zo heb ik meer en meer begrip van, dat hoeft niet altijd. Ik vind zo het ontmoeten, in van uw snoesdagen, vind ik een heel goed begrip. Dat ik vroeger ook altijd ja zei op alles wat dat op mijn pad kwam. Ook al was dat over 3 maanden, zei ik direct ja. En ik probeer altijd van mijn woord te zijn, dus ik wou er ook aanwezig zijn. Maar dat was dan altijd vrijdag, zaterdag, zondag moesten we daarna iets gaan doen. En dat is vandaag de dag voor mij helemaal niet meer. Dus ik denk dat dat doorheen de jaren echt wel veranderd is. En er moet niets, en ook niet naar u toe. En iedereen kiest dat een beetje voor zichzelf. Maar bij mij is het batterijen opladen ook een beetje veranderd. Van, ja, niet per se s'avonds weg te hoeven gaan. Af en toe een weekendje thuis is op zijn minst even batterijopladend als weg te gaan. Dus, dus ik denk dat ik daar meer en meer begrip voor heb gekregen. En dat ik het zelf ook gewoon meer toepas.
Even los van de podcast. Is er iets dat je nog graag in de kijker wilt plaatsen? Gewoon even off the record, hè?
Waar je supergoed bezig bent. Studio Snoes, ik ben heel trots op je. Je bent echt gewoon kijken aan het doen. En ik vind dat wij een heel toffe relatie hebben. En op naar de volgende 10 jaar ook nog.
Oké, misschien zullen we dat dan toch maar ineens on the record plaatsen. Bij Studio Snoes draait alles om de zintuigen. En dus staan we ook even stil bij de jouwe. Heb jij een favoriete zintuig?
Een favoriete zintuig. Tijdens een wandeling bijvoorbeeld, het zien en gewoon het gewaar worden van de natuur en van de rust. Maar ja, dat is misschien niet specifiek genoeg.
En welk zintuig springt er dan uit? Ben je dan vooral aan het luisteren of aan het kijken of aan het voelen wat er onder je voeten gebeurt? Of? Ja.
Ik denk een beetje een combinatie van. Maar ja, het zien op een zonnige dag en dan in zo'n boswandel, ja, dan denk ik dat het kijken van de mooie groene linten, bloemen en vogeltjes, dat het kijken misschien er toch al uitspringt.
Ja. Voor welke prikkels ben je over- of ondergevoelig, denk je zelf?
Tactiel overgevoelig. Dat heb ik al gemerkt. Ja. Dus bij sommige dingen zeg ik dat ik voel of aanraak, een bepaald lampje. Tijdens de kerstperiode dan kan ik eigenlijk niet moeilijk vastnemen. Dus ik denk tactiel overgevoelig.
Mm-hmm. Je maakt bijvoorbeeld ook je handen niet graag vuil. Mm-hmm. En je ontvangt me niet altijd letterlijk met open armen. Hè? Mm-hmm. Ik ben toch één die meer knuffels vraagt en kusjes vraagt. Mm-hmm. En ik denk dat je daar iets minder behoefte aan hebt.
Ik denk dat een gezin, van vroeger af, ik zie niet mijn moeder of mijn vader, ik zie dat ook niet met mijn broers en mijn zus.
Mm-hmm. Ik ook niet. Ik heb
thuis ook vroeger nooit knuffels gegeven, dus ik denk eerder dat dat samenhangt met je tactiele overgevoeligheid dan met je opvoeding.
Oké.
Hoe ga je ermee om met je tactiele overgevoeligheid?
Ik eet weinig dingen met mijn handen, dus ik gebruik bestek. En ik mijt die dingen dan eigenlijk, die dat ik weet dat ik niet zo veel graag aanraak.
Mm-hmm. Wat zijn jouw favoriete ontprikkeltools?
Magnesium gebruik ik heel veel. Mm-hmm. Elke dag eigenlijk. En ik voel echt wel dat als je heel veel met je hoofd of in je hoofd zit, heel veel nadenkt, heel veel, dan is dat, ja, dan merk je wel dat magnesium een wonderproduct is, naar mijn mening. Ik vind zelf ook wel een noise cancelling headphone, die gebruik ik heel veel. Ja. En dat heb ik al gezegd, verzwaringsdeken vind ik zelf ook wel heel aangenaam. Dat zijn de drie favoriete tools van mij.
Ja. Die noise cancelling headphone, inderdaad, je gebruikt die vooral omdat je wel heel graag achtergrondmuziek hebt. Hè? Dus ik denk dat je ook auditief een beetje onderprikkeld bent, dat je die extra geluidsprikkels wilt. Dus je luistert heel graag naar muziek tijdens het werk. En dat mag dan voor jou ook muziek zijn met tekst. Ik vind dat vreselijk. Ik ben auditief overgevoelig, dus ik denk op dat vlak ook dat wij een beetje, jij extravert, ik introvert, maar ik denk ook dat we qua zintuigen ook tegenpolen zijn. Want ik kan absoluut niet werken met muziek op de achtergrond, waar dan ook nog eens ingezongen wordt en tekst bij is. Dus dan is zo'n noise cancelling headphone ideaal natuurlijk voor ons, hè, om op ieders behoefte in te spelen. Over naar een volgend onderdeeltje. We hebben het nu gehad over mijn rollercoaster en onze relatie. Nu wil ik het graag eens hebben over het overprikkeld zijn en wat de toekomst ons misschien nog mag brengen. Hoe denk je dat het voelt om overprikkeld te zijn?
Ik denk dat ik het zelf ook al wel... Ik ben ook al geregeld op mijn eigen limieten gebotst, denk ik. Dus overprikkeld zijn, ja, dat is absoluut geen aangenaam gevoel. Ik denk dat je heel goed moet luisteren naar je eigen zintuigen, naar je eigen lichaam. En dat je zoveel mogelijk je eigen grens moet bewaken. En ook nee durven zeggen op dingen. Dus overprikkelbaar zijn, ja, dat, ik denk, het is niet het meest aangenaam gevoel.
Mm-hmm. Hoe merk je aan mij, ze is overprikkeld?
Jij geeft dat heel duidelijk aan. Denk ik. Je ziet dat ook een beetje aan je mimiek of gezicht.
Hoe dan? Vertel.
Een bepaalde blik die je hebt. Misschien kan je het eens voordoen. Maar,
maar dan kunnen de luisteraars niet zien op de podcast.
Dat is ook waar. Nee. Dus ja, bij je merk je dat wel of dat je goed in je vel zit of dat het bijna te veel aan het worden is. En ik denk dat we er ondertussen ook al een paar trucjes voor weten hoe dat redelijk snel te kunnen...
En wat zijn die trucjes dan?
Ja, een badje nemen of even rustig gaan wandelen of met je even babbelen en alles een beetje relativeren. Alles valt, je mag er ook nooit niet te zwaar aan tillen. Uiteindelijk valt alles echt wel beter mee als dat we soms in ons eigen hoofd denken. Maar dan moeten we er gewoon eens even over ventileren.
Mm-hmm. Het is soms moeilijk als prikkelgevoelig persoon om... grenzen aan te geven. Hè? Je hebt al heel duidelijk gezegd dat je mij daarin begrijpt en dat je mijn grenzen ook echt wel weet te respecteren en weet wanneer het nodig is om even mijn ruimte te geven. Als we te weten kwamen, hè, Michel is hoogsensitief, dat was ook op een moment dat ik het heel moeilijk had, dus dat ik me best wel eens terugtrok van een familiefeestje of zo bijvoorbeeld. Ik besliste van, ik blijf vroeger, ik blijf thuis of ik ga vroeger naar huis. Merk je dat het belangrijk is dat ik mijn grenzen daarin blijf aangeven?
Mm-hmm, natuurlijk. Ik denk dat wel. Ik denk zeker bij ons in de familie zijn we ook een heel drukke familie. Waar dat ik snap, als je overprikkeld bent, is dat echt wel een prikkelbad waar je niet per se in wil vertoeven op dat moment. Terwijl bij jullie, helemaal in het begin van de familiefeestjes bij jullie, was het soms voor mij een beetje zoeken, omdat dat zo rustig was, om daar zelf ook mijn plekje te vinden. Mm-hmm. In het begin dacht ik ook, als ik merkte dat er ergens een stilte aankwam, zou ik er alles aan doen om die rust in te vullen. Maar ik heb dat nu ook wel geleerd om die rust ook wel toe te laten. Mm-hmm. Het is minstens even goed als heel een tijd een drukte te hebben.
Ja, ik denk zelf ook zeker dat het heel belangrijk is dat je je grenzen blijft aangeven aan familie en vrienden. Het is soms heel moeilijk om te zeggen van oké, ik ga nu vroeger naar huis. En dan kan je soms echt wel rare blikken krijgen van hoe nu al. Maar ja, trek je dat niet aan, zou ik zeggen. En doe dat gewoon, blijf dat aangeven. Want als jij je eigen grenzen niet respecteert, dan gaat iemand anders dat ook niet doen. Wat is jouw techniek of jouw SOS-techniek of tool als jij in een acute stresssituatie zit?
Mijn ademhaling. Mm-hmm. Ik heb al een paar jaar yoga gedaan en dat heeft wel bij bepaalde situaties dat ik echt heel veel druk, dat ik druk op mijn borst zelfs voelde en in een beetje dat ik niet in het beste moment was, hè, dat er heel veel stress en drukte was en dan rustig op mijn ademhaling beginnen letten.
Wat doe je als ik in een acute stresssituatie zit?
Ja, je dingen voorstellen wat dat mogelijk zijn om te doen. Rustig even de gas er terug vanaf laten nemen en even terug nadenken waarom dat je zo gestrest bent. Rustig even opschrijven wat je per se moet doen en dan dat afvinken om dan de rest van de dag misschien eens heel even iets anders te gaan doen.
Mm-hmm. Inderdaad, relativeren. Daar help jij mij heel goed mee, want daar ben ik op zo'n moment dan niet zo vatbaar voor om nog te relativeren. En inderdaad lijstjes maken. Wat moet er nu echt dringend gebeuren? En wat kan er echt wel wachten? Of waar kan je hulp bij vragen? Hè? Want dat is ook iets heel belangrijk. Je moet niet alles zelf doen. Je kan echt wel hulp vragen aan iemand anders. Om je in zo'n situatie te helpen, zodat die overwhelm en die instant overprikkeling even wat kalmeert.
Ik denk dat voor u het ook wel heel goed was, dat de psycholoog toen gaan babbelen. Mm-hmm. Ik denk dat dat eigenlijk voor iedere persoon opluchting kan geven. Ja. Daar heb ik bij u ook wel bij gezien, dat dat bij u ook wel hard heeft geholpen om bepaalde dingen verwerkt te kunnen krijgen.
Ja, absoluut. Dat was toen een combinatie van naar de psycholoog gaan en ook chakra healing, want ik heb toen via Instagram een traject gewonnen van Tine Sticker. En dan heb ik een half jaar chakra healing bij haar mogen volgen. Dat is energetisch werk, maar los daarvan, of dat je daar nu in gelooft of niet, heeft elke chakra, er zijn er 7 denk ik, als ik me niet vergis, een thema. En gewoon al door aan die thema's te werken, bijvoorbeeld je eerste chakra, dat is je basischakra, dat gaat over veiligheid en je veilig voelen. Dat zijn zowel van die dingen als ik me overprikkeld voel, of als ik zo een mopperdag heb of zo, dat ik eens even ga teruggaan naar die basischakra, van oké, voel ik me veilig? En dan moet ik toch besluiten, ja, ik heb een dak boven mijn hoofd, hè, ik heb een leuk gezinnetje, eigenlijk is alles goed. Dus dat zijn zo die dankbaarheidsmomentjes waar dat je naar terug kunt grijpen. Die toch ook wel heel waardevol zijn om dus die thema's zo eens elke keer even te overlopen of daar eens over te reflecteren terug van eigenlijk is alles echt wel oké. We hebben nu een heel traject achter de rug. Wat heb jij hieruit geleerd?
Het leven is gewoon een beetje vallen en opstaan en hoe dat we bezig zijn en hoe dat we alles hebben verwerkt met elkaar. Ik denk dat we een heel goede fundering hebben gebouwd. Een heel goed huis ondertussen ook al wel. En dat we een heel sterke relatie hebben en dat ik echt wel klaar ben voor de toekomst. Mm-hmm. Ik denk dat we de laatste 10 jaar eigenlijk wel iets te veel inspanning hebben gedaan in plaats van ontspanning. Misschien de volgende 10 jaar zou ik iets meer willen genieten.
Ja, dat komt omdat we alle twee heel hard gewerkt hebben. Hè. Jij voor je eigen werk en ik voor Studio Snoes. En daarnaast hebben we echt een heel renovatieproject achter de rug. Dus vandaar de inspanning inderdaad. Wordt het ooit makkelijker als koppel? En dat is vooral een vraag die ik stel om andere koppels te helpen en advies te geven. Wat als er nu een koppel luistert of een partner van dat koppel luistert en echt het gevoel heeft dat ze in het midden van de storm zitten. Wordt het ooit makkelijker? Wordt het ooit beter?
Ik denk het wel. Maar ik denk dat ieder heel zelfbewust moet zijn om zelf ook goed te ontdekken wat persoon dat je zelf bent, waar je zelf nood aan hebt. En je moet jezelf ook heel graag zien, alvorens dat je de anderen ook heel graag kan zien. Ik denk dat dat ook een voor een heel goede relatie te hebben, moet dat bij alle twee de partners eigenlijk een beetje in orde zijn. En ik denk, het leven wordt allemaal wel gemakkelijker. Mm-hmm. Omdat je elkaar beter en beter leert kennen.
Zal er ooit meer begrip zijn voor prikkelgevoelige personen van naasten, van de maatschappij?
Ja, ik hoop bij het merendeel wel, maar ik denk dat er altijd wel mensen zullen zijn die sceptisch blijven over het heel, over de prikkelgevoeligheid. Maar ik denk dat er wel meer en meer begrip voor komt. En ondertussen ook al een beetje is. Er zijn communities, de mensen met prikkelgevoeligheid of autisme of wat dan ook, vinden elkaar meer en meer. Dus hopelijk voelen die zichzelf zo meer en meer begrepen ook. Mm-hmm. Ik hoop dat de maatschappij snel genoeg zich daar mee achter zit. Maar ik hoop dat dat al op goede weg is.
Mm-hmm. En dan de laatste vraag nog van ons interview. Ben je gelukkig?
Absoluut.
Oké, kort en bondig.
Ja, absoluut. Het is al een heel toffe 10 jaar geweest, maar ik ben echt wel heel gelukkig, absoluut. Ik denk dat we op heel veel vlakken het al heel goed aan het doen hebben geweest en ik denk dat ons een schone toekomst te wachten staat.
Super, dank u wel.
Alsjeblieft.
Goed, we zitten aan het einde van deze podcastaflevering en het is tijd om even uit te checken. Hoe voel je je na afloop van dit gesprek?
Goed. Ik hoop dat... ik ben content. Dus een opgelichte klein beetje.
Dat het voorbij is.
Oh, het is niet echt iets dat in mijn comfortzone zit, maar... Mm-hmm.
Hoe zou je dit gesprek in 1 woord samenvatten?
Leuk.
Leuk. is er nog iets dat je graag wil zeggen tegen de luisteraar om af te sluiten?
Ja, ik denk dat in het leven, ik ben nu 33 jaar, ik denk de zoektocht naar wie je echt bent, dat iets is, dat it's a never-ending process, I think. Mm-hmm. En dus, blijf altijd goed zoeken naar wat je leuk vindt, wie je bent, wie je graag rond u hebt. En je moet ook niet ontevreden zijn dat je nog niet helemaal weet wie je bent, want dat is echt een zoektocht.
Mm-hmm. Oké, super. Bedankt om te gast te zijn op mijn allereerste podcastaflevering. Ja, op de achtergrond hoort je heel vaak als Lexie rondwandelen en spelen. Heel erg bedankt om hier te zijn.
Dat is graag gedaan.
In deze podcastaflevering somde mijn vriend Maarten 6 belangrijke tips op voor partners van prikkelgevoelige en of hoogsensitieve personen. Wil je ze graag eens nalezen en ben je benieuwd naar zijn favoriete ontprikkeltools? Ga dan naar www.studiosnoes.com, klik door op podcast en daar vind je de blogpost over deze aflevering. Bedankt om te luisteren!